Wat ik heel graag met u zou willen doen, is even terugkijken op de tijd dat u hier in Delft studeerde. U bent in 1949 in Delft komen wonen, een lange tijd terug. En toen bent u chemische technologie gaan studeren in wat toen nog de Technische Hogeschool heette. Wat was eigenlijk uw afstudeerrichting? Want als ik nou kijk naar uw onderwerp kristalgroei, dan denk ik aan fysische technologie. Maar was dat echt chemisch?
Eigenlijk mijn specialiteit was, of tenminste afstudeerrichting, was meer echt chemische processen. En de idee was dat ik dus gewoon, zullen we zeggen, de olieindustrie in zou gaan. Maar mijn afstudeerhoogleraar, die zei toen, nou, je bent nog wat jong van geest om daar gelijk zo'n baan te krijgen. En ik heb die vriend in de Verenigde Staten, ga daar maar eens een jaar of zo naartoe. En dat heb ik toen gedaan. En nou, daar ben ik eigenlijk maar zo'n beetje blijven plakken. En nog eens een jaar, en nog eens een jaar, en nog eens een jaar. En toen maar gezegd van, nou, dit wordt te gek. Dan ga ik daar maar verder studeren. Dus daar heb ik dus meer natuurkunde en materiaalkunde gestudeerd. En op die manier ben ik in het kristalgroeien terechtgeraakt.
Ik heb dus in uw levensbeschrijving gekeken en daar zag ik dat u hebt gewoond op de Binnenwatersloot nummer 17. En u was lid van Vergiel, de katholieke studentenvereniging. Bent u trouwens de laatste jaren nog wel eens wezen kijken of er nog iets van uw oude omgeving is overgebleven?
Dat heb ik wel gedaan. Zowat 3 jaar geleden was ik ook nog eens in Delft. En er is rondgewandeld en gekeken. En by the way, uw adres is onjuist. Mijn laatste plaats van wonen was Boterbrug. Dus ik weet niet. De Boterbrug staat er nog. Maar niet naar de, ik geloof, de Binnenwatersloot staat er ook nog wel. Dat is niet zoveel veranderd.
Binnenkort wordt dat de belangrijkste ingang van deze stad. Want als die spoortunnel daar ligt, dan wordt de ingang van de stad, die komt eigenlijk bij de Binnenwatersloot. Dus u kunt zich voorstellen dat dat de omgeving heel anders wordt.
Maar ze laten de sloot toch bestaan. Oké, ja, ja. Kan ik me voorstellen. Maar dan, nou ja, dan moeten we niet in detail gaan. Dat is niet nodig. Maar dan komen ze daar binnen en op een gegeven ogenblik bereik je de Oude Delft. Hoe moet al dat verkeer dan op de Oude Delft langs gaan? Maar ja, goed, dat is niet mijn probleem.
50 jaar geleden, dus dat is 1961, ging u naar de Verenigde Staten. Was u eigenlijk hier uitgeleerd? Dacht u van, ik moet daarheen, want als ik meer kennis wil vergaren, moet ik in de Verenigde Staten zijn?
Een heleboel van die speciale gebieden die in de tijd al aan het opkomen waren, werden natuurlijk in die tijd, daar moet ik heel veel nadruk op leggen, werden voornamelijk ontwikkeld in de Verenigde Staten. Dus waar ik daar dus naartoe ga dat eerste jaar, dat was dus ook bij een universiteit. En daar waren ze dus al heel veel bezig in de chemische technologie daar met polymeren. Dat werd gesteund door de DuPont Company, die daar vlakbij is, en andere nieuwere processen.
Op een gegeven moment werd u een specialist in kristalgroei. U bent er min of meer beroemd mee geworden omdat u daar met een experiment de ruimte in ging. Zou u het nog kort kunnen zeggen hoe dat nou ging? Want ja, waarom gaat nou een wetenschapper die lichamelijk misschien niet zo geweldig goed is ten opzichte van militaire vliegers, waarom gaat die de lucht in?
Nou, dat heeft eigenlijk heel weinig met elkaar te maken. En het verhaal zelf in de details, dat is 1,5 uur. Dat heb ik vanmorgen tot zowat 30 seconden verkort. Het voornaamste gedeelte daarvan is dat NASA zegt, deze experimenten willen we gaan doen op de aanwijzing van een groep van experts. En dan zeggen ze, nou, wie zal dat nou gaan doen? En dan wordt er gekeken, wat is de beste manier om dat te benaderen? En dan in mijn geval werd er gezegd, de beste manier om het te benaderen is daar een professionele kristalgroeier en die nemen en als astronaut trainen. Want de meeste astronauten, zoals u al het idee gaf, komen dus van een luchtmachtafkomst. Die hebben niet zoveel achtergrond in de wetenschappen en zeker niet in kristalgroeien.
Maar het is toch wonderbaarlijk dat u door al die testen kwam. Hè? U werd lichamelijk en mentaal werd die behoorlijk getest, denk ik.
Nou, achteraf zeggen die mensen wel. Ze zeggen 2 dingen. Ze kijken natuurlijk altijd hoe je moeilijke omstandigheden kunt verdragen. En dan zeggen ze achteraf, een van de grootste tests die ze hebben is, dat je niet klaagt gedurende dat 3 dagen lang fysiologisch onderzoek. Waar de dokter op je zit te wachten. En ik kan je er wel een voorbeeld van geven. Je moet eerst natuurlijk een hele dag niet eten. En dan wordt om 7 uur wordt je verwacht. Hier zoals het met de dokter is, dan als ze iets doen, dan geven ze 3 kleine buisjes met bloed. Okay? 14 van die buisjes, die moeten van alles nog wat onderzoeken. Okay? Dat is nog niet zo erg. En dan denk je, okay, nou krijg ik een 30 minuten om even wacht, vlug wat ontbijt te gaan eten. Geen kans. En nu gaan we de treadmill doen. Oh, yeah. En dan eindelijk om 1 uur of 1 zeggen ze, als je vlug bent, kun je net, de cafetaria is nog net open, ga even vlug wat eten, maar hier om 14:15 terug zijn. Zo gaat het. Het is heel interessant, maar daar kijken ze naar. Ook hoe kun je dat zo goed verdragen? En dan begint de training en je bent met meer dan 2 mensen in training. Dan kijken ze ook de hele tijd dezelfde situatie. In training, er zijn altijd moeilijkheden, er zijn altijd zaken die misgaan. Okay? Hoe handel je dat?
Nou, u moest ook wetenschappelijke proeven doen. Is dat geslaagd? Heb je daar succes mee gehad?
Ja, ja. En kan u een voorbeeld geven. Wat altijd belangrijk is met kristallen, is de elektronische waardigheid. Elektronische properties, of hoe noem je dat in het Nederlands? En dus, als een voorbeeld, in een van die experimenten, de elektronische eigenschappen waren 3 tot 4 keer bezig dan het beste wat je op de aarde kunt zien.
Een 30 jaar later, nadat u gelanceerd bent, ging Wibble Ockels de ruimte in. En in 2004 was dat André Kuipers. Nou, ik heb beide heren heb ik wel eens gesproken. En ze begonnen altijd heel euforisch te praten, omdat ze in dat ruimteschip zaten en ze keken naar de aarde. Hebt u ook dat soort romantische gevoelens? Of is het gewoon een onderdeel van de wetenschap voor u?
Nee. Nou, ik zou het niet romantisch zeggen dat het gevoel is. Maar het is wel een absoluut ongelooflijk gevoel om de aarde van een grote afstand te zien. En er zijn ontzettend veel dingen die door je hoofd gaan. Als je daar die ramen naar buiten kijkt. En het is eigenlijk heel gek. Als ze zeggen voor de launch, als je dat nog niet weet, dan zeggen ze, hier zijn tapes met muziek. Als je ooit eens verveeld wordt, als je niet aan het werken bent, en nou, er is geen kans op. Zo vlug je kan, ga je, als je vrije tijd hebt, ga je door dat raam naar beneden zitten kijken. Wat er ook is. Het is hartstikke gek.
Er wordt tegenwoordig veel over globalisering gesproken. Is uw leven ook een beetje veranderd na die ruimtevaart? Of?
Ja, dat is ook wel zo. Okay. Maar ik geef dat altijd als een voorbeeld van wat echt globalisation is. Ze praten nu wel over globalisation, een heleboel mensen, maar ze weten eigenlijk niet waar ze echt over praten. Zo, dan zit je in dat ding. En we hadden ook een man van Chinese afkomst op onze vlucht. En dat was leuk. We hadden samen zelf zaten voor dat raam. En dan moet je zien, ja, nou komen we over Beijing. Oké, wonderful. And he explained to me, you can see a whole lot. Oh yeah, that's the suburbs, that is the old city. And fine. And then so, but then 12, 16 minuten zoiets, kom je over San Francisco. En dan kun je ook weer zien dat en dat en dat. En dan ineens krijg je het idee, nou, Chinezen zijn niet andere mensen. Dat zijn dezelfde soort mensen met dezelfde ideeën, met van alles en nog wat. Okay, dat zijn geen vreemdelingen meer. Alright? En op die manier krijg je dat globaal gevoel. Want dan een 30 minuten later zit je boven Australië. Okay?
Nou, ik vond het een heel spannend verhaal, meneer Van den Berg. Dank u wel. U bent tussen haakjes in Zeeuws-Vlaanderen geboren. Voelt u zich nou nog een klein beetje Zeeuw?
Oh, nog een heleboel. Dat is net zoals, ik zal maar zeggen, iedereen in Nederland zegt op zijn minst de provincie waar hij geboren is. En dan niet alleen Zeeland, maar Zeeuws-Vlaanderen. En Zeeuws-Vlaanderen is een heel apart soort mensen.
Okay. Lodewijk van den Berg, hartelijk dank voor dit gesprek.
Okay, mijn plezier. Dat is nou ook vertaald Amerikaans. It's my pleasure.